Goedemorgen gemeente, gasten en andere belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst van dominee Vernooy uit Lekkerkerk zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. TV volgende week zondag 5 maart, de derde leiderszondag, hoop in de morgendienst onze eigen predikant dominee Trampen voor te gaan. In de avonddienst dominee Klaassen uit Barneveld. Dan wat betreft de inzameling van de gaven. Bij het verlaten van de kerk, voor vandaag is de eerste collecte bestemd voor de diaconie ten bate van de evangelisatiepost in Horst. De tweede en de derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Digitaal uw gaven geven kan uiteraard ook. Meer info hierover vindt u op de website van de gemeente. De voorbeden en de dankzegging. We doen voorbeden voor de zieken van de gemeente. En we denken dan in het bijzonder aan Rozemarijn en Olivia van de Boogaard uit Driebruggen. Die de komende week in het ziekenhuis in Utrecht een beenmergonderzoek zullen ondergaan. De kerkraad wens iedereen een gezegende dienst en alle die met ons verbonden zijn.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij wij en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Kom, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met Godgewijde zang ontmoeten. Gemeente, wij zingen van Psalm 95, nu het eerste en tweede vers, en straks naar de wet het vierde vers. Psalm 95, nu vers 1 en vers 2, en straks naar de wet van dezelfde psalm het vierde vers. Leven, het bijzondere het leven van de afgelopen week naast de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren naast zijn huis. En gij zult niet begeren uw naast een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus vatte de wet samen toen hij zei, u zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede wat eraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet en de profeten. Amen.
Thank you.
Gemeente, laten wij samen bidden. Genadig en heilig God, wij verenigen ons in gebed. Wij roepen u aan, u die de enig levende God bent, u die ons hoort, die ons ziet, die ons kent. U weet hoe we hier zijn, hoe we ons hebben voorbereid op deze dienst. U weet hoe de week was die achter ons ligt. En u weet hoe het was in de omgang met u, de levende God. U weet het als die stille omgang ontbrak. Als ons leven leefde zonder dat u daarin een plaats kreeg. Ja, misschien aan de rand. Maar verder niet van wezenlijke betekenis. Dan is het ontdekkend als uw wet klinkt. Dan is het ontdekkend als de woorden van Jezus klinken. Uw liefde hebben boven alles. Wij moeten belijden dat die liefde vanuit onszelf ontbreekt. Die is geweken toen we de duisternis verkozen boven het licht. En dan is het een wonder, een ontzaggelijk groot wonder, wanneer er liefde gewekt is voor u. Als we verlangen nabij u te zijn, als we uitzagen vanmorgen naar uw huis te komen, als we verlangen naar een woord uit uw mond u ons aanspreekt, dan kan het niet anders. Dan hunkeren we naar dat u met uw geest werkt. En daar bidden we om. Wees met uw geest in ons midden. Werkt u. Versterkt u wat op u begon. En als er inderdaad dat koude, dat lauwe, dat lakse leven is, waarin u ternauwernood een plaats krijgt, dan is juist uw geest nodig, zodat we niet verder kunnen zonder u. Zodat we doorzien wat het betekent als u ontbreekt. Want zonder u is er geen leven. Ontbreekt de levende relatie met u, zijn we dood voor u. En daarom des te meer, ontdek ons aan het uwe. En doe ons zoeken wat boven is. Vluchten met onze zonde, onze ongerechtigheid, naar de heiland der wereld. Hij die gekomen is om zichzelf te geven tot een losprijs voor velen. Als daar in deze lijdenstijd alle accenten mogen vallen, dan bidden we ook, geef dat we doorzien wat voor weg hij is gegaan. En er is de weg die hij ging een teken van de duisternis die wij over ons hebben afgeroepen. Hij is zo diep gegaan, omdat wij zo diep zijn gevallen. En daarom des te meer, genadige God, komt u en spreekt u. En betrekt u, voor het eerst, maar dan ook steeds weer opnieuw, op de heiland der wereld, Jezus Christus. Of nu ouder zijn, jonger, midden in het leven staan, Heere, u staat niets in de weg om te trekken met de koorden van uw liefde en de koorden van uw ontferming. Zo doen we een beroep op wie u bent. En zo bidden wij, Heere, opent u uw woord voor ons hart en open ons hart voor uw woord. Zegent u ons. Ik bid om uw zegen voor hen die een taak hebben in deze dienst. Denk aan de kostenverantwoording die hij heeft, die het ook in goede orde mag verlopen. Wij bidden, wees daarbij in het begeleiden van de samenzang, het bespelen van het orgel, en daarin ook uw nabijheid, uw leiding mogen ervaren. Heren, En zijn de broeders van de kerkraad in hun verantwoording. Schenk uw zegen aan uw dienaar. Genadige God, het wacht op u. Wat zijn we zonder u? En wat is een eredienst zonder u? Daarom vult u dit kerkgebouw. Vult u huiskamers, ziekenvertrekken, waar dan ook. En mensen zich met de gemeente verbonden weten. En geeft u een rijk gezegende dienst. En doe ervaren dat u erbij bent. Dat u in het midden bent. En dat u geeft en geven wilt wat nodig is. Genadige God, wij bidden, wij smeken het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schrift. En we doen dat in het Matthäus-evangelie, Matthäus 27. Matthäus 27, we lezen vers 1 tot en met 26. Matthäus 27, vanaf vers 1, en daar luidt het woord van God aldus. Als het nu morgenstond geworden was, hebben al de overpriesters en de ouderlingen des volks tezamen raad genomen tegen Jezus, dat zij hem doden zouden. En hem gebonden hebbend leidden zij hem weg. En gaven hem over aan Pontius Pilatus, de stadhouder. Toen heeft Judas, die hem verraden had, ziende dat hij veroordeeld was, berouw gehad. En heeft de 30 zilveren penningen de overpriesters en de ouderlingen wedergebracht. Zeggend, ik heb gezondigd, verradend het onschuldig bloed. Maar ze zeiden, wat gaat ons dat aan, gij moogt toezien. Als hij de zilveren penning in de tempel geworpen had, vertrok hij en heengaande verborgde zichzelf. En de overpriesters de zilveren penningen nemend zeiden, het is niet geoorloofd u zelf in de offerkist te leggen, terwijl het een prijs des bloeds is. En te samen raad gehouden hebbend, kochten zij daarmee de akker der spottenbakkers tot een begrafenis voor de vreemdelingen. Daarom is die akker genaamd de akker des bloeds, tot op de huidige dag. Toen is vervuld geworden hetgeen gesproken is door de profeet Jeremia, zeggend, en ze hebben de 30 zilveren penningen genomen, de waarde des gewaardeerden van de kinderen der Israëls, welke zij gewaardeerd hebben. En hebben dezelfde gegeven voor de akker des pottenbakkers, volgens hetgeen mij de Heer bevolen heeft. En Jezus stond voor de stadhouder, en de stadhouder vraagde hem, zeggend, zijt gij de koning der Joden? En Jezus zei dat tot hem, gij zegt het. En als hij van de overpriesters en de ouderlingen beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei de Pilatus tot hem, hoort gij niet hoeveel zaken zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem niet op een enig woord, alzo dat de stadhouder zich zeer verwonderde. En op het feest was de stadhouder gewoon de volken een gevangene los te laten, welke zij wilden. En zij hadden toen een welbekende gevangene genaamd Barabbas. Als ze dan vergaderd waren, zei de Pilatus tot hen, welke wilt gij dat ik u zal loslaten? Barabbas of Jezus, die genaamd wordt Christus? Want hij wist dat ze hem door nijdigheid overgeleverd hadden. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggend, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Maar de overpriesters en de ouderlingen hebben de scharen aangeraden dat ze zouden Barabbas begeren en Jezus doden. En de stadhouder antwoordend zeide tot hen, welke van deze twee wilt gij dat ik u zal loslaten? En zij zeiden, Barabbas. Pilatus zei tot hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die genaamd wordt Christus? Zij zeiden alle tot hem, laat hem gekruisigd worden. Doch de stadhouder zeide, wat heeft hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggend, laat hem gekruisigd worden. Als nu Pilatus zag dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de scharen, zeggend, ik ben onschuldig aan het bloed deze rechtvaardige, gij lieden mocht toezien. En al het volk antwoordend zeide, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij hun Barabbas los. Maar Jezus gegeeseld hebbend, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Tot zover de schriftlezing. In de verkondiging staan we stil bij Matthäus 27 en dan met name vers 11 tot en met 20. De kerntekst is vers 19. Matthäus 27 vers 19. En als hij op de rechterstoel zat, zo heeft zijn huisvrouw tot hem gezonden, zeggend, heb toch niet te doen met die rechtvaardige, want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, dat is het thema over de preek van morgen. Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Drie aandachtspunten. Allereerst wie er gewaarschuwd wordt. Ten tweede door wie hij gewaarschuwd wordt. En ten derde waarvoor hij gewaarschuwd wordt. Een gewaarschuwd man telt voor twee. Allereerst wie, ten tweede door wie en ten derde waarvoor. Wij gaan zingen als inleiding op de woordverkondiging, psalm 58, het eerste, het tweede en het derde vers, psalm 58 vers 1. O gij vergadering gezeten, om recht te doen spreekt gij het recht, wordt alles billijk aangelegd, het tweede. Nee, gij smeet ongerechtigheden in het harte dat van boosheid zwelt. En dan ook het derde vers, de boze leugensprekers doden. Van het uur dat zij geboren zijn. Psalm 58, vers 1, 2 en 3. Gemeente, wetten zijn er om je aan te houden. Die kun je niet zomaar terzijde schuiven. En zeker als er sancties op een overtreding staan, een bekeuring, wanneer je een wetsartikel overtreedt, een celstraf bij een ernstig vergrijp, nou dan voel je je extra gedrongen om je aan die wettelijk vastgestelde regel te houden. Gewaarschuwde mensen tellen voor twee, zeggen we dan. Maar vanmorgen ontmoeten we een gewaarschuwd mens. Dat is niet zomaar iemand. Het gaat om niemand minder dan om de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus. We kennen zijn naam. Elke zondagavond wordt zijn naam genoemd. Wanneer wij ons geloof belijden. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Waarschijnlijk komt deze Pontius Pilatus uit Rome. Werd hij in de hoofdstad van het machtige Romeinse Rijk opgeleid en gevormd. Keizer Tiberias die stelde hem op een bepaald moment aan als stadhouder over Judea en Samaria. In die tijd waren dat twee Romeinse provincies. Pilatus residentie, dat is het noordelijk gelegen Caesarea aan de zee. Hij woonde daar in een riant onderkomen wat uitzag over de Middellandse Zee. Wanneer de Joden vanwege de grote feesten naar Jeruzalem trokken, dan nam de stadhouder in de hoofdstad zijn intrek. Want waar veel Joden bijeen zijn, daar kon zomaar onrust ontstaan. De stadhouder die wilde nou ook in de buurt zijn. Om elke vorm van onrust in de kiem te smoren. Nu speelt dat stadhouderschap van Pilatus zich af op een cruciaal moment in de geschiedenis. Het moment waarop de Joodse leiders een eind willen maken aan het leven van Jezus van Nazareth. En ongetwijfeld moet de stadhouder van hem hebben gehoord. Dit is immers een man voor wie menigte op de been komen. Zijn waarnemers, die moeten hem hebben verteld wat deze Joodse rabbi allemaal verkondigt. En ze zullen het gevaar voor het Romeinse bewind hebben ingeschat. Dat is onmogelijk. Pilatus niet gehoord heeft welke tekenen en wonderen Jezus deed. Het is best mogelijk dat Pilatus zijn schouders wat heeft opgehaald en gedacht, als het volk nou op deze manier wordt beziggehouden, dan vormen ze in elk geval geen gevaar voor de staatsveiligheid. Maar nu wordt hij ineens geconfronteerd met deze Jezus. Jezus wordt bij hem gebracht. Jezus blijkt een dusdanig acuut probleem voor de staatsveiligheid te vormen dat Pilatus ervoor uit bed wordt gehaald. Geboeid wordt Jezus voor de stadhouder geleid. Wellicht heeft Pilatus gedacht, is dit nu Jezus? Is dit nu Jezus van Nazareth? Hij wekt in elk geval niet de indruk dat hij een gevaar vormt voor het Rijk. Dat is een heel ander geval dan die Barabbas, die in de gevangenis zijn vonnis afwacht. Een verzetsman die niet schuwde om bloed te gebruiken. Bestrijder van het Romeinse gezag. Maar toch lijkt deze Jezus, als je de beschuldigingen van het Sanhedrin moet geloven, een groot probleem te vormen. Gemeente, ziet u wat hier gebeurt? Jezus Christus wordt tot een probleem gemaakt. Hij wordt tot een probleem gedegradeerd. Hij nota bene die de gezondene van de Vader is. Om het met de eigen woorden van Jezus te zeggen. De Zoon des Mensen die plaats zal nemen aan de rechterhand van de kracht van God. Die komen zal op de wolken van de hemel. Gemeente, deze Jezus die wordt een obstakel voor fariseeën en voor schriftgeleerden. Omdat ze zich niet aan zijn gezag willen onderwerpen. Gemeente, Jezus wordt een obstakel. Hij is het. Wanneer je denkt zelf genoeg te hebben om voor God te kunnen bestaan. Hij wordt een obstakel, hij is het, wanneer je denkt zelf genoeg te kunnen presteren om voor God te kunnen verschijnen. Hij is een obstakel, gemeente, wanneer je er niet aan wilt dat je zondaar bent voor God. Hij is een obstakel, wanneer je er niet aan wilt dat je zonder Christus voor God niet kunt bestaan. Hij is een obstakel wanneer je zelf wilt kunnen invullen hoe je leeft en wat je doet. Ik denk aan dat wat de oude Simeon profeteerde toen Jezus nog maar 40 dagen oud was. Dit kind is gezet tot een val en opstanding van velen in Israël. En tot een teken dat wedersproken zal worden. Jongens en meisjes, een steen. Bij jullie in de tuin. Nou, daar kun je over vallen. Daar kun je heel vervelend over vallen ook. Daar kun je flink bezeren. Maar diezelfde steen, die kan je ook stevigheid geven. Dan zak je niet weg. Als de aarde modderig is en nat. Die geeft je houvast als je daarop staat. Nou, dat is wat Simeon bedoelt. Val en opstanding. Een obstakel waar je over valt. Om ten onder te gaan. Of de steen De hoeksteen die houvast biedt. Dan hebben we waarschijnlijk de neiging om direct maar even naar die fariseeën en schriftgeleerden te kijken. Zo van, kijk maar eens even, hier komt die profetie van Simeon uit. Tot een val voor de Joden, voor Pilatus. Gemeente, die woorden van Simeon, die voltrekken zich in het leven van ieder mens. Bij iedereen van ons heel persoonlijk, val, opstanding. Voor de een betekent Jezus Christus zijn val, zijn ondergang. Maar voor de ander betekent hij houvast, redding, eeuwig behoud. De enige die houvast biedt in barre tijden. Dat veronderstelt wel het steunen op zijn werk. Het steunen op zijn offer. Het steunen op zijn opstanding. Jezus Christus reikt de hand aan dat wat ten onder dreigt te gaan. Hij weet weg te trekken bij het oordeel vandaan. Moet je zijn hand niet wegduwen. Ik verraad u niet, laat u lijden. Bij de Joden zie je verharding, vergaande verharding. Jezus wordt weggeduwd, hij wordt doorgeschoven naar Pilatus. En Pilatus, hij schuift hem weer door naar Herodes. En Herodes, die schuift hem weer terug. En de een naar de ander moet zeggen, onschuldig. Maar de Joden zeggen, en ze blijven zeggen, Jezus moet sterven. Maar Pilatus moet het wel uitvoeren. Daar zeggen we, dat mochten de Joden toch ook niet, een doodsvonnis uitvoeren. Maar gemeente, dat is de vraag. Er zijn gebeurtenissen waaruit blijkt dat de Romeinen in bepaalde situaties het executierecht aan het Sanhedrin gelaten hadden. Zij mochten dus doodsvonnissen uitvoeren. Nou, bij Stefanus bijvoorbeeld gaan ze niet eerst naar de Romeinse rechter toe. Die wordt door hen gestenigd. Ja, maar waarom neemt het Sanhedrin dat recht hier niet? Nou, dat kan hier alles te maken hebben met het feit dat het Pascha voor de deur staat. En zij willen zich niet verontreinigen. Stel je voor. Toch, gemeente, denk ik dat het hier meer is dan dat alleen. Joodse leiders willen niet verantwoordelijk zijn voor de dood van Jezus. Als het volk al protesteert, dan kunnen ze in elk geval naar de stadhouder wijzen. Kijk, een officiële staatsrechtbank heeft hem veroordeeld. Zo kunnen ze zich verschuilen achter de stadhouder. Terwijl ze het lang niet altijd met hem eens waren. Ja, ze begrijpen wel, we moeten met een goed verhaal komen. Want godslastering, dat zal er bij Pilatus niet ingaan. En daarom stellen ze Jezus als staatsgevaarlijk aan hem voor. Deze man, zeggen ze, deze Jezus, hij sticht oproer onder het volk. Dat is het eerste. En de tweede aanklacht. Hij zegt dat het volk geen belasting hoeft te betalen. En als derde aanklacht, hij geeft zich uit als de Messias. Heerser over Israël. Nou, dat is wel wat, denkt Pilatus. En daarom vraagt hij Jezus ook heel rechtstreeks. Bent u de koning van de Joden? En er is een antwoord kort maar bondig. U zegt het. Intussen blijven die oudsten van Israël Jezus beschuldigen. Maar Jezus antwoordt niets. En dan zegt Pilatus tegen hem. Hoort u dan niet waarvan ze u beschuldigen? Wat ze tegen u getuigen? En dan staat er veelzeggend. Maar hij antwoordde hen Geen enkel woord. Ja, dan verwondert de stadhouder zich. Jongens en meisjes, denk je eens even in vanmorgen. Als iemand iets over jou zegt. Iets wat jij gedaan zou hebben en je hebt het niet gedaan. Maar dan kun je mond toch niet houden. Dat laat je toch niet zomaar gebeuren. Zo dadelijk krijg je straf voor iets wat je niet gedaan hebt. Maar dan zeg je toch, dan roep je toch, ja, maar dat is niet waar. Dat is een leugen. Dat heb ik niet gedaan. Jezus hoort de aanklacht en hij zwijgt. Ja, wat moet Pilatus hiermee? Nou, ineens schiet hem iets binnen. Het Pascha staat voor de deur. Nou, dan is het de gewoonte om een gevangene los te laten. Nou, als hij het volk nu eens laat kiezen. Een boef. Eentje die angst inboezemt bijvoorbeeld. Hij heeft wel iemand in gedachten. Barabbas. Als hij hem nu eens tegenover Jezus zet. Jezus die onder het volk toch wel gezien lijkt. Nou, dan is hij van Jezus af. Is hij van deze zaak af. Nou, zo kun je dus ook denken. Alsof Jezus juist dan niet een struikelblok blijkt te zijn. Nou, gemeente, als Pilatus dit voorstelt, dan gebeurt het. Een boodschapper betreedt het podium waarop de rechterstoel van Pilatus staat. En die komt naar de stadhouder toe. Nou, dan moet het wel een hele belangrijke boodschap zijn. Anders stoor je een rechter niet in zijn rechtszaak. Of die bode nou een stuk perkament in zijn hand heeft gehad. Of hij fluistert de stadhouder wat in. Dat maakt niet uit. Het is een boodschap van zijn vrouw. Een waarschuwing. De gemeente, dat is het tweede vanmorgen. Laat je toch niet in met deze rechtvaardigen. Want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Midden in een mannenwereld klinkt de stem van een vrouw. Matthäus die noemt de naam van deze vrouw niet. Volgens de overlevering moet deze vrouw van Pilatus Claudia Procula hebben geheten. Het is bijzonder alleen al dat zij op dit moment in Jeruzalem is. Hooggeplaatste personen die lieten hun echtgenoten achter in Rome. Dat was beter voor hun veiligheid. Je wist nooit wat er gebeurde in een provincie. Zeker niet in een Joodse provincie. En deze vrouw, die is niet alleen meegereisd naar Caesarea, daar waar Pilatus normaal gezien zetelde, ze is ook meegegaan naar Jeruzalem. Nu hij daar is om de vrede te handhaven. En ongetwijfeld heeft ook deze Claudia over Jezus gehoord. En het zal haar helemaal niet zijn ontgaan dat haar man is weggeroepen voor een spoedproces. Jezus staat voor hem. En we zal spreken, deze Claudia die is achtergebleven in de stadhouderlijke vertrekken. En zoals er staat hier in onze tekst lijkt het zo gegaan dat nadat Pilatus is gewekt, zij weer in slaap is gevallen en droomt. Maar het is niet echt een hele prettige droom geweest. Het is een angstdroom. Ze lijdt. Lijden in een droom. Dat moet me nogal wat zijn geweest. Intussen hecht ze heel veel waarde aan die droom. Heidenen die hadden gedachten dat een droom uit de hogere wereld kwam. Een boodschap van de goden. En vooral dromen in de vroege ochtend kregen die betekenis. Vlak voor je wakker werd. dan hadden de goden een bijzondere boodschap voor je. Nu zijn dromen heel vaak psychologisch te verklaren. Salomo die zegt al, de droom die komt door veel bezigheid. Dingen die je bezighouden, die kunnen in je dromen zomaar terugkomen. Al dan niet vervormd. Hoeveel mensen dromen niet over de dingen die er op dit moment in deze wereld gebeuren. Angstdromen, waarin je zelf meegenomen wordt in de drama's van dit moment. Dat wat de gevolgen daarvan zijn voor je persoonlijk leven. Jonge mensen, waar dingen zich in dromen op je aandringen, daar zeggen we nog wel eens, dromen zijn bedrog. Laat ze maar los. Toch, tegen deze droom van Claudia Procula moeten we wat anders aankijken. Calvijn die zegt dat deze droom een bijzondere besturing van God is geweest. Nou, nu weten we dat God vaker via dromen tot mensen sprak. Dingen openbaarde via een droom. Jozef, de zoon van Jacob, hij droomde. Farao, koning in Egypte, hij droomde. En de schenker en de bakker, ze droomden. En ook de heidense koning Nebukadnezar, die kreeg op die manier een boodschap van de Allerhoogste God. En Daniel, hij droomde. En de wijzen van het oosten, ze droomden. En Jozef, de man van Maria, droomde. Al blijkt het in de meeste gevallen wel te zijn dat bij die dromen een uitleg nodig is. Nou, gemeente, als het om onze dromen gaat, dan moeten we nuchter zijn en dan moeten we voorzichtig zijn. Dan moeten we ook beseffen dat we in een andere tijd leven dan zij. Ons is geopenbaard in het woord wat God van ons wil en wat God van ons vraagt. En die droom van die vrouw van Pilatus, die blijkt niet zonder betekenis te zijn. Die droom vormt een laatste waarschuwing voor haar man. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige. Want ik heb heden veel geleden in de droom om zijnentwil. Nou, dat geeft de lading aan van dit moment. Geleden omwille van Jezus. Dat moet me nogal wat zijn geweest. Omwille van Jezus. Dat is nu uitgerekend de man die door haar echtgenoot berecht moet worden. En de vrouw van Pilatus, die wil haar man tegenhouden. Man, bedenk je. Weet waar je mee bezig bent. Trek je handen af van deze rechtvaardige. Want je wilt toch niet getroffen worden door de wraak van de goden. Deze vrouw, die wil haar man voor het kwade bewaren. De droom die ze kreeg, die doordringt haar ervan dat het niet goed is als Pilatus zich mee laat sleuren in dit onrechtmatige proces. Ze is bang voor de toren van hogere machten. Gemeente, te midden van alle spot en alle haat, te midden van vals gehuichel en grof geweld, klinken de woorden van deze vrouw zo op het eerste gezicht heel meelevend en heel meevoelend. In een harde mannenmaatschappij lijkt ze op te komen voor medemenselijkheid en voor rechtvaardigheid. Zo van, Pilatus, ga hier nu niet in mee. Weet je van meer vrouwen in de Bijbel die proberen hun mannen af te brengen van het verkeerde spoor. Denk alleen bijvoorbeeld aan de wijze Abigaël en haar dwaze man Nabal. En tegelijk het omgekeerde komt ook voor. Denk aan de goddeloze koningin Izebel. Hoe zou haar man Agab nog verder op het spoor van de zonde trok dan hij zich al bevond. Nou, daar zit een diepe les in. Voor het leven van alle dag. Een les voor de omgang tussen elkaar als man, als vrouw. Elkaar te corrigeren als dat nodig is. De keuzes die gemaakt moeten worden. Zodat die keuzes goed zijn en rechtvaardig. Elkaar niet te stimuleren in keuzes die verder afleiden bij de Heere en zijn woord vandaan. Gemeente, denken we alleen maar aan onszelf, wat nuttig is voor onszelf? Of zoeken we in de keuzes die we maken het beste voor onze naasten? Diegene die ons het meest naast staat. Man, vrouw, kinderen. Mensen om ons heen. Zijn we bewogen met hun redding? Zijn we bewogen met hun ziel? Zijn we bewogen met hun toekomst? Of is dat iets wat we naar achteren hebben geschoven? Denken we alleen maar aan het hier en nu? Dat een beetje riant doorkomen. Dan onderschatten we de situatie waar we in verkeren. Wij als mens op weg zijn naar de rechterstoel van Jezus Christus. Want dan zijn de rollen omgekeerd. Dan komt Pilatus. Dan komt Claudia voor hem te staan. Net zoals u, jij en ik. Gaat het erom? Dat het bloed van Jezus Christus ons reinigde van al onze zonden. Anders is het heel letterlijk een verloren zaak. Het is heel opvallend dat in de loop van de geschiedenis de gedachte is ontstaan dat deze Claudia tot geloof is gekomen. In de Oosterse kerken wordt ze zelfs als een heilige vereerd. Gemeente, deze geschiedenis geeft daar geen enkele aanleiding toe. Andere bronnen trouwens ook niet. Kijk, het klinkt heel sympathiek. En het klinkt ook heel meelevend. En het klinkt ook heel betrokken. Laat je toch niet in met deze rechtvaardigen. Nou, dan moeten we eens even heel goed luisteren wat ze zegt. Ze zegt eigenlijk tegen haar man. Man, houd je er buiten. Bemoei je er niet mee. Laat er niets zijn tussen jou en tussen hem. Terwijl Pilatus hier met deze zaak zit. Laat ik Jezus los. Omdat hij uiteindelijk onschuldig is. Of geef ik hem omwille van de lieve vrede toch maar over om gekruisigd te worden. Laat zijn vrouw hem weten, man, laat je er niet mee in. Terwijl voor een Romein, en zeker voor een Romein stadhouder, de stelregel gold, het recht moet zijn loop hebben. Al zou de hele wereld ten onder gaan. Dan kan Pilatus zijn handen toch niet van deze zaak aftrekken. U zegt, maar waarvoor waarschuwt deze vrouw haar man dan? Nou, gemeente, dat is het derde waar wij vanmorgen antwoord op zoeken. Nou, die vrouw, die wil dat Pilatus Jezus niet zal veroordelen. Hij niet de fout maakt zich schuldig te maken aan de veroordeling van een onschuldige. Die vrouw die is vuurbang voor de gevolgen. Bang wellicht voor de wraak van de God van Israël. Dan vraag je af, wat heeft deze vrouw geweten van de God van Israël? Is ze zoekend misschien? Maar dat weten we niet. En toch, deze waarschuwing hier dient een hoger doel. De rechtvaardigheid van Jezus wordt hier niet voor niets benadrukt. Wanneer Claudia Procula dit zegt, betekent dat Jezus niets heeft gedaan wat tegen het recht ingaat. Trouwens, wanneer Pilatus zelfs zijn handen onschuld wast, dan doet hij precies hetzelfde. Dan neemt hij dat over. Ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige. U moet mij zien. Welke onbestemde gevoelens deze zaak er ook bij hem oproept. Om zijn eigen hachje te redden, probeert hij Jezus vrij te krijgen. Als helemaal niet omdat hij er bang voor is om onschuldig bloed te vergieten. Maar niet zo heel lang geleden sloeg hij een door hemzelf veroorzaakte opstand neer. Door een flink aantal mensen om het leven te brengen. Dat is het probleem dus niet voor Pilatus. Hij voelt zich aangespoord door die boodschap van zijn vrouw. Dit zomaar niet iemand is. En daarom hij zijn handen er niet aan moet branden. Jongelui, zo mag een rechter toch niet te werk gaan. Zo kan die toch niet met een zaak omgaan. Zo van, bekijk het dan maar. Het gaat hier om een rechtvaardige. Dat is wat wordt benadrukt. Dat gaat oneindig veel verder dan dat Jezus niet schuldig is. En dat hij niet schuldig staat aan dat waarvan hij beschuldigd wordt. Hij heeft geen Joodse wet overtreden, hij heeft geen Romeinse wet overtreden. Hij is niet iemand die oproer sticht. En hij heeft niet aangespoord om belasting te ontduiken. Ja, Messias is hij. Maar of Pilatus daar ook maar iets van begrijpt? Nou, gemeente, dat heeft hij niet. Omdat hij niet ziet, omdat hij niet doorziet wie Jezus is. Gods eigen Zoon. Rechtvaardig. In de meest diepe zin van het woord. Jezus heeft het recht. Volledig aan zijn kant. Maar hij laat zich veroordelen. Gemeente, hij gaat de dood in. Om onrechtvaardigen te redden. Mensen die van het rechte spoor zijn afgedwaald. Reddeloos verloren. Hij gaat het spoor van de dood op. Om de zonde van de wereld op zich te nemen. Wat een last, gemeente. Een zondelast. Ziet u het? Of houdt u Jezus ook maar liever op afstand? Net als Pilatus. Claudia. Om los van Jezus door het leven te gaan. Wie niet voor mij is, zegt Jezus, die is tegen mij. Dan beseffen we toch wel wat dat inhoudt. Een gemeente, dan kun je toch niet op afstand blijven. Dan laat je je waarschuwen. Niet. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, maar laat je met hem in. Hij wordt onschuldig door de wereldlijke rechter veroordeeld. Om ons van het strenge oordeel van God dat over ons gaan zou te bevrijden. Als onze tekst een heel klein stukje van het lijdensverhaal. Des te meer een teken van de onschuld van Jezus. Dan bevat de boodschap van de vrouw van Pilatus een stille aanklacht voor het Joodse volk. Ze willen zijn dood, terwijl hij rechtvaardig is. Aangrijpend genoeg gebruiken de Joodse leiders het moment dat een bode dat bericht van Claudia aan haar man laat brengen om het volk over te halen voor Barabbas te pleiten. Niet voor Jezus, Barabbas. Gemeente, geen rechtvaardige, maar een onrechtvaardige. Dan kan de stadhouder roepen, ja, maar wat heeft hij dan voor kwaad gedaan? Het volk roept en het schreeuwt, laat hem gekruisigd worden. En dan wordt Barabbas losgelaten. En Jezus die wordt overgegeven om gekruisigd te worden. Niet gestenigd, maar gekruisigd. Dat is de manier hoe de Romeinen de doodstraf voltrokken. Een heidense straf. Jezus wordt gekruisigd. Hij hangt aan een hout. Vervloekt. Letterlijk tussen de hemel en de aarde. De mensen willen hem niet. En de hemel is gesloten. Waarom? Ach, gemeente, omdat hij alle ongerechtigheden op zich liet aankomen. Deze rechtvaardige, de enige die het recht kan maken tussen God en mens. En als je nu eens niet met hem in wilt laten. Maar gemeente, dat is het hier. Dan distantieer je je van Jezus. Je waarschuwt Pilatus, maar niet met een waarschuwing die tot bekering leidt. Terwijl dat Jezus' intentie is vandaag. Hem niet weg te duwen, maar hem aan te kleven. Hem te omhelzen. Vanuit hem te leven. Van hem gerechtigheid, heiligheid, eeuwig leven te ontvangen. En daarom, gemeente, laat u met hem in. En trek dat zo breed als u kunt. Vlucht tot hem. En vertrouw u aan hem toe. En leef uit hem. Zodat je weet en doorleeft. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. En daarom, gemeente, nog maar een keer. Laat u met hem in en leef. Want ook hier geldt, een gewaarschuwd mens telt voor twee. Amen. Gemeente, wij zingen op Psalm 32, het vijfde vers van 32 vers 5. Laten wij samen danken en ook voorbeden doen. Groot en ontfermend God, wij danken u dat u komt met uw woord. Wij ons aandringt. Laat u met hem in, met Jezus Christus, de Zoon van de levende God, uw Zoon, die u ervoor over hebt gehad om zondaren te behouden, te redden, omdat in hem leven ligt, het eeuwige leven. Buiten hem is het niet te vinden. Geef dat we dat doorkrijgen, hier en nu, voor het te laat is. Heere, laat de verkondiging zo zijn werk doen. Dat heilige besef, dat hij is gesteld tot een val en een opstanding. Laat hij zijn tot opstanding van velen. U bent een God van wonderen, een God van genade. U staat niets in de weg om te behouden wat wankelt. Heere, trek weg bij de zonde, bij het oordeel vandaan. En richt op de levensvorst, de levensbron. Zodat we leven zullen voor u. Zodat ons leven getuigenis zal zijn van de reddende liefde van Christus. Maak ons zo tot een zoutend zout en een lichtend licht. Wat heeft deze tijd en deze samenleving anders nodig dan dat? Daarom, genadige God, ontferm u. Wij bidden, wees u nabij. Dingen die er in ons persoonlijk leven kunnen spelen. Dat kunnen er geen zorgen zijn. Moeite. Ziekte. Wat kunnen we niet met ons meedragen. Als we al langer ziek zijn. Chronisch ziek. Afhankelijk van anderen. Als we onderzoeken ondergaan. Of misschien wel behandelingen. Heren, omring met uw zorg. En met uw zegen. Wij bidden in het bijzonder voor Roosmarijn en Olivia van de Bogert, die deze week een onderzoek moeten ondergaan. Heere, u bent de God die deze kleine meisjes ook daarin nabij wilt en kunt zijn. Zeker als het om een belastend onderzoek gaat. Heere, wij bidden om kracht voor hen, maar ook voor hun ouders, degenen die om hen heen staan. U bent de God die ook daarin helpen kunt. En het oog wilt richten om Jezus Christus, de grote heelmeester. En wij bidden, doe dan ook zien, dat u helpen wilt en perspectief wilt bieden in deze situatie. Maak het dan zo dat we ons verwonderen zullen, maar dat u ook verder wilt richten. De dingen van u en de dingen van uw koninkrijk, zodat uw genade wordt geproefd en uw genade wordt ervaren. Dat ook houvast biedt, juist ook in dat wat we meemaken in het aardse leven. Wij bidden voor hen die beperkt zijn, een handicap. Heere, geef ook daarin kracht en hulp. Wees daarbij, als dat in onze omgeving is, kinderen, familieleden, als we daar zorg voor hebben te dragen, verantwoordelijk. Heere, geef ook daarin kracht en hulp. Wij bidden, is met hen die het psychisch zwaar hebben. Kan er veel op ons afkomen in deze tijd. Maar we kunnen ook daarin overbelast raken. Geef ook daarin kracht en hulp. Ondersteunt u. En doe des te meer zien op de zaligmaker van zondaren. Die licht wil laten vallen in het duister van ons bestaan. Wij bidden, ontferm u zo over ouderen. Als de avond van het leven valt, als de ouderdom ook gebreken met zich meebrengt, Heere, ondersteunt u en sterkt u. En doe bovenal zien op Jezus Christus, die licht over ons leven wil laten vallen, ook als de avond valt. En bidden voor onze jongeren, wees u hen genadig nabij, houdt u hen vast. Houdt u hen dicht bij uw woord en werkt u met dat woord in hen. Geloof en bekering. Wij bidden, wees hen nabij in het worstelen, in het zoeken van een weg door het leven. Misschien ook wel zoeken naar hun eigen identiteit. Heere, geef ook daarin kracht en hulp. En leer ook daarin de weg van het woord te gaan, afhankelijk van u. Wij bidden, Heere, wees met hen die een opvoedingstaak hebben, wat komt er veel op hen af. Geef hen kracht en hulp. Degenen die hen bijstaan, Heere, ondersteun en sterk ook daarin. Wij bidden, ontferm u over ons land, over ons volk. Daar waar zoveel is wat afwijkt van u, van uw woord, van uw geboden. Heere, doe ons geloven, zoals we belijden dat u alle macht hebt. Dat u ook daarin kunt ingrijpen, keer en bekering kunt en wilt werken. Heere, ontferm u over hen die vanuit uw woord een land willen regeren. Die dat ook kenbaar maken in kamers, in staten, maar ook dichtbij in de gemeenteraad. Geeft u wijsheid en laat hun getuigenis worden gehoord. Ontferm u over deze wereld, leiders in Europa, leiders wereldwijd, in aangrijpende situaties die er zijn. Heere, u bent de God die ook daarin regeert, die een oorlog kunt stoppen, die ook daarin leiders in het hart kunt grijpen, tot inkeer kunt brengen. Ontferm u over de situatie in Syrië en Turkije, de gevolgen van de aardbeving. Heer, met al die mensen die geconfronteerd worden met natuurgeweld, wij leggen het in uw handen. Heere, ontferm u. Wij bidden, zegent u het werk van zending, van evangelisatie. Breidt uw koninkrijk daardoor uit. Wij bidden, ontferm u over uw volk. Het Joodse volk. U die uw verbond houdt, doet u zien op de levensvorst. Op Jezus Christus, doe voor hem buigen en vervul zo uw belofte. Wij bidden, ontferm u over Israël, de regering van Israël, de situatie in het Midden-Oosten. Geeft u ook daarin wijsheid en geeft u vrede, bovenal de vrede die in Jezus Christus ligt. Zodat Jood en Palestijn, Jood en Arabier zullen buigen voor de grote koning. Genadige God, hoort u zo onze gebeden, ziet u zo naar ons om, schenk zo wat nodig is, Laat uw woord zijn werk doen. Zegent u het ook in het midden van deze gemeente. Het werk van de kerkraad. Het werk van de predikant u hier gesteld hebt. Geeft u wijsheid. Schenk uw geest. En geef dat we ons ook daarin verwonderen zullen dat u doorgaat en doorwerkt. Wij danken u voor alles wat u ons gaf in deze dienst. Geprezen zij uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Gemeente Psalm 118, vers 11 is onze slotzang. Psalm 118, vers 11. Gemeente, bewaar het woord, gaat u heen in vrede. Ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.